Joshua 3, waar wij gezien hebben de instructies die gegeven worden in vers 3. De instructies die luiden: wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw schat ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat is ongetwijfeld de belangrijkste gedachte, wellicht zelfs van heel dit hoofdstuk, of eigenlijk deze twee hoofdstukken. Want voor zover wij kunnen zien in deze geschiedenis is feitelijk de doortocht van de Ark des Verbonds door de Jordaan het belangrijkste. Want zolang de Ark des Verbonds was op de bodem van de Jordaan, dus gebracht werd in de Jordaan, zolang weken de wateren, zoals het gezegd wordt, zij rezen op een hoop. Zoals het in vers 16 staat. En het gaf de kinderen Israëls gelegenheid om op het droge, zoals het heet, de Jordaan door te trekken. En pas wanneer de Ark des Verbonds zelf uit de Jordaan gehaald wordt, in vers 18 staat er: zo keren de wateren van de Jordaan weder in hun plaats en gingen als gisteren en eergisteren aan al haar oevers. Met andere, dat is 4 vers 18 overigens. Ja, om een of andere reden is het gedeeld in twee hoofdstukken. Ik kan het ook niet helpen. Maar het is één verhaal uiteraard. Maar het belangrijkste is dan niet zozeer de doortocht van Israël zelf, kennelijk. Maar het belangrijkste is die Ark des Verbonds. Want daardoor komt dit wonder en komt deze verlossing, om zo te zeggen, inderdaad tot stand. En waar wij gezien hebben dat die Ark des Verbonds onder alle omstandigheden een uitbeelding is van een verheerlijkte Christus, van de heerlijkheid van Christus, zoals Johannes dat zegt in Johannes 12. Ik heb dat vorige keer even aangehaald. Waar wij dat beseffen, begrijpen wij ook dat tot het volk gezegd wordt dat men die Ark des Verbonds zou navolgen. Er is trouwens niks bijzonders, want dit was misschien wel de 42e keer, ik weet niet precies trouwens. Maar dit is altijd gebeurd, namelijk zolang de Ark des Verbonds bestond, ging hij Israël voor, ook in de reis door de woestijn en nu dus ook het beloofde land binnen. Dat is op zich dus niks bijzonders. Het bijzondere is gelegen in vers 4. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 2000 ellen in de maat, en nader tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. De meest gangbare verklaring, dat begon ik net te zeggen vorige keer toen ik van de band afliep. Maar de meest gangbare verklaring van, eigenlijk de enige die ik ooit gelezen of gehoord heb, van dit vers, is dat men afstand zou houden van deze ark, zodat heel het volk het goed zou kunnen zien en ieder de kans kreeg om die ark vooruit te zien gaan. Ik weet niet, dan moeten ze gelopen hebben in rotten van 600.000, van 600 minstens of zo, rijden naast elkaar om die ark vooruit te kunnen zien. Het ontgaat mij dus volkomen. Maar de gedachte die men naar voren brengt naar aanleiding van dit vers, is dat het vers leert dat men de weg zou leren. Dat men de weg zou weten waardoor men zou gaan. Maar was dan historisch de weg van Sittim tot aan de Jordaan. En zoals gezegd, Als het erg lang was, was het een paar kilometer, maar meer toch ook niet. En misschien heb ik dat ook vorige keer gezegd, maar dan ben ik dat vergeten. Zelfs ik, die nooit bij de padvinderij geweest ben, kan daar de weg nog vinden. Het is gewoon naar het westen, want als je het dal van de Jordaan daar ziet, daar sta je dan in als je bij Sittim bent. Heb je heuvelachtig gebied achter je, bergen voor je en daartussenin loopt uiteraard de Jordaan. Dat kan niet missen, daar moet een rivier lopen. Dus als je voor en achter bergen hebt, dan heb je daartussenin altijd een beek of hoe het maar heten mag. In dit geval een rivier. Wij Nederlanders weten dat niet zo goed, maar neem je van mij aan, dat is nou eenmaal zo. Daar is altijd water. Dus men hoeft zich maar te richten naar de bergen aan de andere zijde van het dal en dan komt men via de Jordaan. Daar is niks moeilijks aan om die weg te vinden. Dat betekent gewoon dat het historisch eigenlijk van geen enkele betekenis is. Men kan dat dus rustig vergeten. Waarna overblijft eventueel natuurlijk een profetische betekenis. En die wordt dan geacht te zijn, men zou de ark volgen, opdat men vooral de weg niet zou kwijtraken. Het betekent dan, men zou navolger van Christus zijn, hem niet uit het oog verliezen, want anders raakt men de weg kwijt. Punt uit. Dat is natuurlijk ook zo. Daar valt niet op af te dingen, dat is ook zo. En ik zou blij zijn als deze redelijk algemene verklaring ook inderdaad algemeen nagevolgd werd. Namelijk dat wij als gelovigen inderdaad een verheerlijkte Christus, de verheerlijkte Christus, waarvan de ark met de cherubim immers de uitbeelding is, in het oog zouden houden. Wij zouden immers, het Nieuwe Testament laat daar geen enkele twijfel over bestaan, wij zouden navolgers Gods, dan wel navolgers van Christus zijn, en als dat nog te abstract is, dan navolgers van Paulus eventueel, want die brengt dat in ieder geval zo naar voren. Wij zouden inderdaad navolgers van Christus zijn. Het wordt op vele plaatsen in verschillende brieven gezegd. Dat kan niet missen. Hij is ons voorbeeld en hij zou ons brengen in het beloofde land. En zelfs met de uitdrukking uit niet eens een brief, maar uit het Matthäus-evangelie zou ik zeggen, wij zouden Christus navolgen en hem dus navolgen in de wedergeboorte. U weet toch wat de Heer tot zijn discipelen zei? Ze vroegen aan hem, ik vind het trouwens een prachtig verhaal, dus dat vertel ik even. Er was dat verhaal van de rijke jongeling. En de Heer Jezus zei tegen die rijke jongeling op de vraag wat hij moest doen om het koninkrijk binnen te gaan of iets dergelijks. Het beloofde land binnen te gaan, weet u wel. Zei de Heer dat hij moest alles verlaten, alles wegdoen wat hij had. En hij moest de Heer Jezus volgen. En de man, die rijke jongeling, ging bedroefd heen, was het idee. Daarna horen we er niks meer van, niet in de Bijbel, maar uit de ongewijde geschiedenis wel. Want daar wordt hij gekend, een beetje zuidelijk. En daar wordt hij gekend als Maximin, of Maximinus, die later een belangrijke rol gespeeld heeft bij de verbreiding van het evangelie in de Provence. Maar dat even terzijde. Dan waren we voor de reis naar Zuid-Frankrijk uiteraard. Maar we horen er in de Bijbel niks meer van. Maar Petrus, die daarbij was, die werd ineens gids. Die kwam op een idee en zei tegen de Heer, maar meester, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Want wat die rijke jongeling daar kennelijk niet van plan was te doen, dat hadden Petrus en de zijnen, zal ik maar zeggen, de discipelen gedaan. En dus vroeg je dat aan de Heer. Wij hebben dat gedaan. En wat zal ons dan geworden? En toen zei de Heer, wanneer gij mij gevolgd zult zijn, heb je dat? Hem volgen? Daar is verbond. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn naar Gilgal. Maar dat zei hij niet. Behalve als hij het in het Hebreeuws gezegd heeft. Hetgeen niet waarschijnlijk is. Maar hij zei, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. En wedergeboorte, dat is Gilgal. En dat is de kampplaats, legerplaats van Israël op de andere oever. Zoals vermeld hierna in het eind van hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5. Maar hij zei, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij met mij zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Daar ga ik nou niet verder op in. Maar het gaat me maar om het idee, men zou de Heer volgen. En hem volgen in de wedergeboorte. En dat is precies waar deze doortocht door de Jordaan onder andere dan de uitbeelding van is. En de legerplaats op de andere oever heet nou eenmaal zo. Gilgal. Wedergeboorte. Maar daar komen wij nog op terug. Men zou inderdaad de Heer volgen. Maar als ik er een preek over had moeten maken, zou ik bij voorkeur dan toch gezegd hebben, dat wij dan weliswaar de Heer zouden volgen, maar het liefst zo dicht mogelijk bij hem. Lijkt mij voor de hand te liggen. Nou ben ik slecht in het maken van preken op deze wijze. En bovendien, de schrift hier zou mij tegenspreken en zou zeggen, nee, niet zo dichterbij, het moet op geruime afstand. Hetgeen sommigen goed uitkomt, moet ik u zeggen. Vooral niet te dicht bij de Heer, een beetje afstand bewaren tot die heilige God enzovoorts. Maar niettemin blijft het de Bijbelse gedachte dat wij niet een ander zouden volgen, ook niet op geruime afstand zouden volgen, maar inderdaad gewoon direct met de Heer achter hem aan hem zouden volgen. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. wij zouden zo dicht mogelijk bij hem blijven, lijkt mij. En ik kan het rustig zeggen, want langs de andere kant zegt de schrift dat hij inderdaad bij ons is en wij met hem zijn en zelfs dat wij één zijn. En in Hebreeën, en Romeinen 8 trouwens ook, citeert de schrift het Oude Testament en zegt dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Daarmee sprekend uiteraard over de gemeente. Wij worden geacht die zonen te zijn en we worden geacht, Hebreeën 2, geleid te worden door onze overste leidsman, degene die ons voorgaat, dwars door de Jordaan zal ik maar zeggen, het beloofde land in, het betere vaderland in, het heiligdom in, om dan met de termen van Hebreeën te spreken, enzovoorts. Lijkt mij een duidelijke zaak. Zodat de vraag die altijd overblijft na vers 4 is, maar waarom dan die 2000 L? En dan vind ik het wel eens wat triest om vast te moeten stellen dat dan gewoon gezegd wordt, nou dan hebben ze er beter zicht op met z'n allen. Want als u mij vraagt, is dat misschien in vlak terrein het geval, maar in dat terrein zeker niet. De afstand van een kilometer lijkt mij toch een beetje gevaarlijk. Ik denk dat je er zo dicht mogelijk achter moet blijven. Want je hoeft maar één stoplicht tegen te hebben, denk ik altijd. En je bent je voorganger kwijt. Hè? Toch, dat is toch zo? Nou goed. Daar zullen we het verder niet over hebben. Er blijft dus over hoezo 2000 L, 1 kilometer in de praktijk, zo ongeveer. En dat weet u natuurlijk al lang, want we hebben daar al eens vaker over gesproken. Maar ik moet u zeggen, ik heb het nog nooit in enig commentaar gelezen. Eigenaardig genoeg. Waarschijnlijk omdat men het niet aandurft te zeggen, want het lijkt me toch niet zo'n vreemde gedachte, dat deze 2000 ellen gewoon de uitbeelding zijn van de 2000 jaren, kennelijk, die dan liggen tussen wat ik dan voor de gelegenheid maar noem de wedergeboorte van Christus, dat wil zeggen zijn dood en opstanding. Hij noemt het per slot zelf ook wedergeboorte, dus waarom ik niet, hè? Tussen de dood en opstanding en dus wedergeboorte van Christus en de dood en opstanding, namelijk de wedergeboorte van Israël als volk. Dat is de enige verklaring die ik bedenken kan, al moet ik er dan bij zeggen dat dan dus voor de gelegenheid deze uitspraken van toepassing gebracht worden, niet slechts op de gemeente, maar ook net zo goed op Israël straks in de toekomst. Wij leggen wat nadruk uiteraard op de gemeentelijke toepassing van dit schriftgedeelte, waarbij het erom gaat dat wij onze beloofde erfenis zouden ontvangen enzovoorts. Het neemt niet weg dat volstrekt dezelfde waarheid straks van toepassing zal zijn op Israël als dat volk verzameld wordt uit de heidenen, zoals in onze dagen de gemeente verzameld wordt uit de heidenen. En ook in hun geval gaat het om de roeping van een koninklijk priesterlijk volk dat de beloofde erfenis in bezit zou nemen, zelfs op letterlijke wijze. Want als u het mij vraagt, ik denk zelfs dat men opnieuw door de Jordaan zal trekken op dezelfde wijze als hier onder Jozua en net zo letterlijk. Dat is slechte bewijzen, moet ik u zeggen. Maar ik heb er zomaar redenen voor. Daar gaat het nog verder niet om. Maar het idee blijft dat tussen het afdalen van de Ark des Verbonds in de Jordaan en hetzelfde van Israël, dat daartussen gemeten worden inderdaad 2000 ellen. Of anders gezegd, op het moment dat de Ark des Verbonds, gedragen door de Levitische priesters, afdaalt in de Jordaan, op dat moment heeft Israël als volk nog 2000 el in te lopen. En wat die 2000 el dan voorstelt, ja, dat is natuurlijk een open deur intrappen als ik zeg, dat zal wel 2000 jaar wezen, toch? En daarna worden we iets nauwkeuriger, want dan gaan we ineens zeggen, nou ja, 2000 jaar, als het profetische jaren zijn, dan zullen het wel jaren zijn van 360 dagen per jaar. Dus het is 2000 maal 360 dagen, vermoedelijk, niet met zekerheid te zeggen, maar vermoedelijk. Maar gezien de omstandigheden die wij tegenwoordig met betrekking tot Israël kunnen waarnemen, lijkt me dat toch wel zeker te zijn. scheelt nogal wat, hoor. 2000 maar 5 dagen, dat is heel wat jaartjes, hoor. Enige tientallen jaren scheelt dat. En het lijkt mij niet dat het nu nog enige tientallen jaren duurt. Dus ik hou het toch maar op de traditionele redenering. Dat als op profetische wijze jaren genoemd worden, dat het dan inderdaad gaat om de jaren zoals God ze rekent. Namelijk jaren van 360 dagen. Daar is niks moeilijks aan. Het moeilijke van het verhaal is niet dat je dit meet. Het moeilijke eraan is dat je het eventueel wil uitzetten op de kalender. En dus wil weten wanneer het zal gebeuren. En dat is dus echt een probleem. Ook altijd al geweest. Maar ik moet u zeggen, dat is natuurlijk van veel minder belang. Ik persoonlijk heb er geen problemen mee. Ik denk dat... Ja, dat kan ik rustig zeggen nu. Als de berekening niet uitkomt, dan bleken de gegevens dus niet te kloppen. Maar het doet niks af aan het feit, want ik beschouw het als een vaststaand feit, dat de Bijbel gewoon zegt dat 2000 jaar na de dood en opstanding van Christus, Israël als volk zal sterven en uit de dood opstaan. Moeilijker is het niet. En als de berekening niet klopt, mijn berekening klopt het dus niet. En als de berekening dus niet klopt, betekent het gewoon dat het jaartal van waaruit wij gerekend hebben niet klopt. En daar hoeven wij ons niet voor te schamen, want dat wij het kan kennelijk niet weten, dat is onze schuld niet. Och, toch of wel? Dat betekent dat ze 2000 jaar geleden of zoiets vergeten hebben om het wat duidelijker vast te leggen. Zo zit het eigenlijk. Wat er echt een probleem is, weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik moet u zeggen, om er dan toch maar even op in te gaan. Ik heb gemerkt dat sommigen dat toch op prijs stellen, dus vooruit. Zo hier en daar. Om er dan toch op in te gaan. U weet toch dat onze kalender, kijk, het hele idee van jarennummeren. Jaar een rugnummer geven stamt vanaf de uitvinding van het wielrennen, denk ik altijd. Hè? De rugnummers, weet u wel. Maar goed. Maar het is betrekkelijk recent. Al moet ik zeggen dat de Romeinen dat deden reeds. Maar wat heet reeds? Dat is 2000 jaar geleden. En dat was 4000 jaar ongeveer dus na Adam. Dus dat is toch kennelijk laat dat idee hebben uitgevonden. Het is een goed idee, want het maakt het rekenen over langere perioden een heel stuk makkelijker. Ik denk dat ze vroeger gewoon de noodzaak van het rekenen over lange perioden gewoon niet hebben ingezien. En er dus ook geen behoefte aan hadden. Maar goed. Maar de Romeinen hebben dat uitgevonden. Het aardige nou van de kalenders die sindsdien bestaan, is weliswaar dat ze nummers hebben, maar dat die nummers in de praktijk eigenlijk nergens op slaan. Dat is eigenlijk het grote probleem. Want de Romeinen bijvoorbeeld hadden een jaartelling, nou sinds Julius Caesar, en dat was pakweg een jaar of 50 voor Christus. Nou ja, voor onze jaartelling moet ik nu eigenlijk zeggen, voor alle duidelijkheid. Maar goed, Julius Caesar heeft dat laten regelen. En met heel veel moeite is men gekomen tot de berekening van de lengte van 1 jaar. Dat is lastig genoeg. Omdat nou eenmaal de baan van de zon, zal ik maar zeggen, waardoor het jaar eigenlijk bepaald wordt, niet precies tot op 24 uur nauwkeurig, tot op de dag nauwkeurig uitkomt. En dus krijg je in de loop van de tijd afwijkingen. En dat is erg problematisch, vooral als men geacht wordt bepaalde feesten op een bepaalde datum te vieren, terwijl die feesten in verband staan met het agriculturele jaar. Is dat een goed Nederlands woord? Dat is mijn vertaling van Engels woord, dus laat me zitten. Het jaar in de natuur, de seizoenen, hoe heet zoiets, dat van de landbouw. Anders gezegd dan, kijk, als je het oogstfeest viert, wanneer viert men oogstfeest? Zo'n beetje in september, geloof ik, hè? Augustus, september, stoppelhanenfeest in Raalte, weet je veel. Daar komt het Hanenveld vandaan, zuster, ja, stoppelhanenfeest. Maar goed, laat maar zitten. Als men het oogstfeest viert, spreken af op 1 september, maar de lengte van het jaar klopt niet, het scheelt bijvoorbeeld een dag of 5, zal ik maar zeggen, dan in de loop van 6 jaar heb je al een afwijking van 6 maal 5 is 30 dagen, zit je een maand mis. Hebben die nog? En als je een maand mis zit, dan valt je oogst ook een maand anders. eerder of later, dat doet er nou niet toe. Maar als je op die 1 september het oogstfeest moet vieren, maar de oogst is pas binnen op 1 oktober, ja, dan wordt het toch problematisch natuurlijk. Heb je dat? Dat is een afwijking van 5 dagen. Na 6 jaar zit je al een maand mis, vergis u niet. En als het een afwijking van 1 dag zou zijn, dan ben je na verloop van 30 jaar een maand mis. En een maand is een heleboel. Toch? Een halve maand zou je al merken. Kortom, dat is problematisch. Dus men heeft een methode uitgevonden van een jaar is 365 dagen. Maar eens in de 4 jaar gooien we er een extra dag tussen. Dan klopt het weer aardig. Zijn we weer aardig bij. Dat was Julius Caesar. Dat zal hij wel niet zelf bedacht hebben, mag ik aannemen. Want hij had het veel te druk om de Galliërs te veroveren. Vooral dat dorpje. Maar in ieder geval, onder zijn regering is dat geregeld. En dat jaar noemt men het Juliaanse jaar. 365 dagen en elk vierde jaar een schrikkeljaar. Dan klopt het nog niet. Maar in ieder geval kun je dan een hele poos vooruit voordat je het verschil gaat merken. Maar goed, dat was Julius Caesar. Verder kregen de jaren een nummer. En ze hebben een kalender ingevoerd waarbij de jaren genummerd werden vanaf de stichting van de stad Rome. Maar niemand weet wanneer de stad Rome gesticht was. Want het was honderden jaren daarna, een eeuw of 7 later, naar men zegt. Dus dat is toch ook alweer problematisch. Met terugwerkende kracht heeft men uitgerekend wanneer Rome gebouwd was. En van dat tijdstip is men weer vooruit gaan tellen. Maar het was toch een eeuwtje of 7. Hebben die nog? En u en ik weten dat die nummering, dat is leuk bedacht en het gaat maar om het nummer, maar het kan nooit kloppen natuurlijk. Hoogst onwaarschijnlijk. Maar goed, dat maakt nou verder niet uit. Heb je hem nog zo? Ja? Goed. Nou goed, daarna, vele eeuwen later, ik weet niet eens meer wanneer het was, maar vele eeuwen na Christus, ik meen pas in de 14e, 15e eeuw, maar ik ben naar buis, ik verwissel de Joodse kalender dikwijls met de christelijke kalender, maar laat ik gewoon heel ruim nemen, heel ruim. Ergens in de middeleeuwen heeft een of andere monnik heeft opnieuw een kalender bedacht, want men vond dat men zou moeten rekenen vanaf de geboorte van de Heer Jezus. In de kerkgeschiedenis was dat trouwens gebruikelijk dat men dat deed. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat de alleroudste kerkgeschiedenis het beter deed dan de latere. De oude kerkgeschiedenis rekende niet vanaf de geboorte van de Heer Jezus, maar vanaf de Passion. Dat wil zeggen vanaf de Passie, vanaf de dood en opstanding van Christus. Eigenlijk dus vanaf zijn opstanding. En dat is eigenlijk de enige goede manier van rekenen, lijkt mij. Dat heb je toch, hè? Want niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding, bij zijn wedergeboorte, brak het nieuwe verbond aan. Brak de eindtijd, de laatste tijden, of hoe het maar heten mag, aan, enzovoorts. En kerkgeschiedenis, ja, dat is logisch dat je zegt, Paulus of Petrus kwam in Rome zoveel jaar na de opstanding van Christus. Want bij zijn opstand begon de eigenlijke kerkgeschiedenis. Dat begrijpt u toch, hè? Later raakte men het een beetje kwijt en rekende men vanaf de geboorte van Christus. Er is een grote verwarring over geweest, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar ergens in de middeleeuwen dan was er een monnik die zei, we moeten gewoon een kalender maken met een nummering gewoon vanaf de geboorte van Christus. Dat is ook gebeurd onder ene paus Gregorius. Er waren er nogal wat, maar zijn rugnummer ben ik ook weer vergeten. Maar die heette Gregorius in elk geval. En men heeft de kalender, de Romeinse, de Juliaanse kalender van Julius Caesar in de eerste plaats gecorrigeerd en bepaald dat weliswaar nog steeds het jaar 365 dagen duurt en elk vierde jaar een schrikkeljaar is, maar voortaan de eeuwjaren niet meer. Hebben die nog? Dus 1600 was geen schrikkeljaar. Het was wel door 4 deelbaar, maar geen schrikkeljaar. En de uitzondering op de regel wordt het jaar 2000, want dat wordt er weer wel in. Volgt u het nog? Ik hoop het niet, want het is een... Hè? Ah, goed. Nee? Dat die correcties, die schrikkeldagen, die zijn nodig om nauwkeurig de draad vast te houden. Zodat de seizoenen, zodat, zal ik maar zeggen, de Elfstedentocht... Hè? Dat begrijpen ze hier. De Elfstedentocht, zal ik maar... Opdrachten niet natuurlijk. Nee, mis. Zodat Elfstedentocht in ieder geval in de winter valt. Want dat zou toch wel leuk wezen, zal ik maar zeggen. En de oost in de zomer enzovoort. Want dat is eigenlijk het verhaal. Als dat niet klopt, dan verschuiven die seizoenen dwars door het jaar heen. Het jaar moet de juiste lengte hebben. Dezelfde lengte als het totale verloop van de seizoenen. En dat wordt dus steeds gecorrigeerd. Nou, onder die paus Gregorius heeft men dus een christelijke kalender uitgedacht. Men heeft die uitzonderingsregel voor de schrikkeldagen ingevoerd, waarbij eeuwjaren ineens weer geen schrikkeljaren zijn, behalve 2000 die net weer wel, want dan klopt het weer nauwkeurig en dat soort dingen meer. En dat heet dan de Gregoriaanse kalender. Hebben jullie? En verder heeft men, toen heeft die monnik toen uit zitten rekenen hoeveel jaar het inmiddels geleden was. Dat, ja, het was 15 zoveel, dan weet ik het weer zeker. Ja, precies, ja. 1581, 1582, daar is een sprong gemaakt. Daar heeft men alsnog dagen weggelaten omdat er te veel schrikkeldagen geweest waren. Er zijn 11 dagen uitgevallen en als u het in een encyclopedie nakijkt, er staat in de ene 11 dagen en de andere staat 17 dagen en de andere staat nog een ander getal. Maar dat komt doordat de verschillende encyclopedieën komen uit verschillende landen en verschillende landen hebben op verschillende tijden correctie uitgevoerd en toen moest de correctie groter zijn. Hebben jullie dat nog? Dat is een paar dagen zoeken hoor, voordat je daarachter bent. Zal ik u wel vertellen. Maar vooruit. Ik deel het maar gratis mee nu, hè. Dat ik dat in rekening moet brengen, broeder. Nou goed, laat maar zitten. Maar er is een correctie uitgevoerd. Er zijn dus dagen gewoon overgeslagen. 1581 was het, ja. Nou goed, in elk geval, maar die monnik die dacht dat toen 1581 jaar geleden de Heer Jezus geboren was. En vanaf toen begon dan het jaar 1. En vandaar dat ons jaar heet officieel 1997 na Christus. Daarna, maar hier komt het moeilijke. Nu wordt het pas moeilijk. Daarna heeft men uitgevonden, maar hier ontbreken mij de gegevens. En gelooft u mij, dat heeft heel wat meer dagen gekost om het na te zoeken. En ik heb het nog steeds niet gevonden. Daarna namelijk heeft men vastgesteld dat de monnik, wiens naam ik helaas vergeten ben, het verkeerd had uitgerekend. Hetgeen te verwachten was. Toch? Nou ja, per slot, de Joden hebben ook pas in de vroege middeleeuwen, als ik het wel heb, hun eigen kalender ontwikkeld. En hebben de jaar, dat is nog veel moeilijker dan onze schrikkeldagen hoor, laat ik u dat vertellen. Maar die hebben een kalender ontwikkeld en de jaren nummers gegeven op basis van de schepping van Adam. De schepping der wereld eigenlijk. Anno Mundi heet het dan. Het jaar der wereld. En die hebben ook fouten gemaakt en nog veel groter. Die zijn pas in het jaar 57 zoveel, ik ben de tel ook kwijt, terwijl in werkelijkheid toch minstens 6000 zoveel had moeten zijn inmiddels, maar vooruit. Die hebben het dus net zo goed misgedaan. Foutje, rekenfoutje. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar er is vastgesteld, dat weet iedereen, dat onze christelijke jaartelling rekent officieel vanaf de geboorte van de Heer Jezus. Maar aangezien men een fout heeft gemaakt in de berekening, klopt het dus niet. En werd dus niet de Heer Jezus in het jaar 1 of het jaar 0, maar dat bestaat niet, maar het jaar daarvoor dus, geboren. Wie heeft vastgesteld dat men dat verkeerd gedaan heeft, weet ik niet. Hier ontbreekt mij Elspoort tot op heden. En eerlijk gezegd, ik denk dat ik er maar niet verder naar zoek. Ja, goed. Wie weet mag het zeggen. Dat wel hoor, graag. Ik wil graag wat leren. Maar iemand heeft uitgevonden dat dat niet klopt. En dat moet toch betrekkelijk recent geweest. Ik weet niet wanneer. Maar moet betrekkelijk recent geweest zijn, want ik heb u wel eens, ik heb geschreven in ieder geval over die werken van Baronius en Rosweiders uit 1623, maar die tellen de jaren netjes, het jaar 1, de geboorte van de Heer Jezus enzovoorts. Dat wil zeggen, toen hielden ze in ieder geval die telling aan. En waren ze zich niet bewust kennelijk dat er iets niet klopte. Dus wie het nou heeft uitgevonden, dat moet betrekkelijk recent geweest zijn, toch. Tot mijn verrassing. Maar goed, het schijnt fout te zijn. In elk geval, wij zijn daardoor de draad volkomen kwijt. Wij weten namelijk niet dus wanneer die dan wel geboren is. En vervolgens is het probleem niet zozeer wanneer werd hij geboren. Want in verband met Jozua 3 vers 4 maakt ons dat niks uit. Wat ons wat uitmaakt is wanneer hij stierf en uit de dood opstond. Welk jaar dat was. En het probleem is, denk ik, maar dat heeft me ook wat problemen gekost. Het probleem is dat men zo zonder meer voetstoots zegt, en ik kom het overal tegen, waar het van belang is althans, dat het jaar 754 AUC, dat wil zeggen het jaar 754 van de Romeinse jaartelling, hetzelfde is als ons jaar 1. Hebben jullie? Was dat 754? Ja, van de christelijke jaartelling. Dat staat dus ook ter discussie, maar vooruit. Maar ook nee, het jaartal, maar de plaats ook. Hè? Ja. En zelfs als u Bonifatius heette, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat 754 van de Romeinse jaartelling, de Romeinen hadden een telling, dat hetzelfde is als ons jaar 1. Bij nader inzien is natuurlijk nu de vraag wie dat hem bedacht heeft. En dat weet ik niet. Dat heb ik nooit ergens kunnen checken. Daar heb ik nooit een argument voor gehoord. Er wordt gewoon gezegd, nee, 754 van de Romeinse telling is het jaar 1 van de christelijke jaartelling. Als dat zo is, dan geldt mijn berekening. Dat wil zeggen, dan geloof ik dat de Heer Jezus geboren werd in oktober van het jaar 4 voor onze jaartelling. En dat Herodes stierf in het jaar 3 voor onze jaartelling, et cetera. En dan vervolgens dat de Heer leed en stierf en opstond uit de dood uit het jaar 32 van onze jaartelling. Maar als die omrekening, ik weet niet eens of het een berekening is, ik weet niet waar het vandaan komt. Als 754 op de Romeinse kalender niet hetzelfde is als het jaar 1 van onze jaartelling, dan zitten wij er dus allemaal volstrekt naast. Maar waar het verhaal vandaan komt, weet ik niet. Ik weet absoluut niet waarop het gebaseerd is. Maar ook dat moet toch een redelijk recente uitvinding zijn. Dat men gezegd heeft, nou dat leggen we over elkaar heen. Of dat is hetzelfde jaar. Ik ben eigenlijk bang dat aangezien ik er nooit wat over gevonden heb, geen argumentatie ervoor, dat er helemaal geen argumentatie is en dat men het gewoon heeft afgesproken. Zo van laten we dat nou maar doen, maakt toch niks uit welk nummer het wij het geven enzovoorts. Maar dat betekent wel dat wij geen doorlopende lijn hebben vanaf, we hebben geen doorlopende nummering van jaren vanaf de dagen van de Heer Jezus tot in onze dagen. En dat is het hete hangijzer. Daarna moet ik altijd wat glimlachen, want ik vind het toch eigenlijk wel heel leuk. Want de clou van het verhaal is namelijk dat wij aan de ene kant goede reden hebben om op bijbelse gronden te zeggen dat wij niet weten wanneer dat zal zijn, wanneer die 2000 jaar om zijn. Ja, als je het zo zegt, klinkt het helemaal als een contradictio in terminis. Maar ik bedoel gewoon dat wij niet weten wanneer die 70ste week begint of eindigt, of wanneer de Heer op de Olijfberg zal verschijnen en dus wanneer de opname van de gemeente zal aanbreken. Per slotverrekening heeft het alles van doen met de verborgenheid en aangenomen mag worden dat dit soort dingen dus inderdaad verborgen zijn. En er zijn inderdaad uitspraken in de schrift die zeggen, of die suggereren, zeggen dat heb ik niet echt helemaal, maar die wel suggereren van dat men dat niet weet en ook niet weten kan. Er zijn argumenten voor en tegen over, want ik moet u zeggen, de meeste van dit soort uitspraken zijn niet over de opname van de gemeente. Zelfs niet over de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël, maar gewoonlijk zijn het uitspraken over het begin van de 1000 jaren. Dus ze zijn gewoonlijk toch niet voor ons van al te groot belang, dit soort uitspraken. Aan de andere kant moet je zeggen, maakt deel uit van de verborgenheid. Een van de zegeningen waarmee wij in Christus gezegend zijn, Efeze 1, is dat hij ons de verborgenheid van zijn wil heeft bekendgemaakt. Dus hoe nou? Kunnen we het wel of kunnen we het niet weten? Ik denk dat het allebei waar is. Namelijk, wij kunnen het niet weten. Aan de andere kant, wij kunnen het wel weten, want het is precies 2000 jaar na de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, 2000 jaar na de opstanding van Christus valt het einde van de 70ste week en dus de verschijning van de opgewekte Christus aan Israël. Want u weet, hij stond uit de dood op, maar in plaats van te verschijnen aan Israël, verscheen hij slechts aan zijn discipelen. Toch? Of hebben ze zich dat nooit gerealiseerd? Ik denk altijd, wat zou dat nou makkelijk geweest zijn als hij gewoon even in het openbaar in heerlijkheid verschenen was op het tempelplein of zoiets. Of van mijn part toen boven de Olijfberg, zou ook wel aardig geweest zijn. En dan alsnog de intocht in Jeruzalem overdoen als de opgewekte en nu in heerlijkheid door de Oosterpoort, ligt er voor de hand broeder, niet? Door de Oosterpoort de stad binnengaan. Wat zouden de mensen dan snel tot geloof zijn gekomen? Misschien, wellicht. Maar dat deed hij niet. Hij openbaarde zich niet aan Israël. Hij maakte zich bekend aan zijn discipelen en dat is nog op het randje af van overdrijving. Want hij maakte zich bekend, maar er kwam toch wel wat voor kijken voordat ze hem echt herkenden. Ik bedoel, dat ging niet zomaar. Dat heb ik eens nagevraagd aan Thomas en de Emmausgangers en aan de discipelen later bij het meer van Galilea. U weet wel, bij die wonderbare visvangst enzovoort. Hè? Toch? Ze wisten dat hij het was, maar ze herkenden hem eigenlijk niet, staat er. En toch wisten ze dat hij het was. Het was maar net op het randje. Het punt is namelijk dat in het Oude Testament dat ook precies was aangekondigd. Want met name in de psalmen, aangehaald trouwens in het Nieuwe Testament weer, wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij weliswaar uit de dood zou opstaan, maar zodra dat gebeurd zou zijn, zou hij de eer Gods, de lof Gods, de heerlijkheid Gods, Gods naam bekendmaken aan, niet aan zijn volk, maar wel aan de gemeente, aan zijn broederen namelijk. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen enzovoort. Staat er bij herhaling hoor, dit soort uitspraken. Psalm 22, Psalm 40, Psalm 118 geloof ik ook. Hebreeën 2 aangehaald enzovoorts. Dat wil zeggen alleen aan de gelovigen, verder niet. Dus inderdaad, hij hield zich vanaf dat moment verborgen. Zodat nog steeds het wachten is op dat de Heer Jezus als de opgewekte zal verschijnen in Jeruzalem, aan een ongelovig Jeruzalem feitelijk, waar in Jeruzalem of aan Jeruzalem, als de opgewekte. En wat we uit Jozua 3 vers 4 bijvoorbeeld leren, denk ik, dat weet ik zeker, is dat dat wel zal gebeuren, maar na 2000 jaren. En daar heb ik niet de minste twijfel over. Wat ik nou wel zeker weet, dus, is dat toch niet het jaar 32 de opstanding, het jaar was van de opstanding van Christus. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat ik wel het goede jaar voor heb, maar dat er gewoon een verkeerd nummer bij staat door afspraken die gemaakt zijn, zal ik maar zeggen. Maar daar weet ik niks van. Dat kan ik dus ook. Heb ik dus niet kunnen nagaan. Dat heb ik geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Maar ik kan het absoluut niet vinden. Maar ik denk dat daar het grote probleem zit. En misschien is het wel zo, misschien is het wel zo dat die monnik in de tijd toch niet abuis was. Ik weet niet op grond waarvan men heeft vastgesteld dat hij mis zat. Misschien had hij toch gelijk. Waarom nou niet? Als vanaf die tijd tot in, wanneer was het, 1581, men dat zo uitgerekend heeft. En als het zelfs later bij Baronius en Rosweiders enzovoort in 1623 nog steeds zo is. Waarom zouden ze al die eeuwen ongelijk hebben gehad? En waarom zou een moderne vinding dan ineens tot ontdekking komen dat men toch dat men mis zat en dat het anders is? Niet dat het niet kan, dat kan heel goed. Maar bij nader inzien heb ik daar dan toch mijn twijfels over. En ik heb me er niet meer in verdiept wat dan de consequenties zijn, want het maakt me nou niks meer uit. Maar als de geboorte en daarmee ook de dood en opstanding van Christus in werkelijkheid 3 jaar later was, komen we toch in 2000 terecht. Het was voor mij heel vervelend, want ik dacht mijn auto houdt het tot en met de opname van de gemeente. Maar hij heeft het nou begeven. Kijk, dat is toch wel... Dat is problematisch natuurlijk, hè. Nou goed, dat even terzijde. Nee, dat vind ik toch wel leuke dingen eigenlijk. Dat weten wij dus niet. Niet echt. Maar voor de rest, als Bijbels gegeven, denk ik dat het volstrekt vaststaat 2000 jaar. En dat onze jaren verkeerd genummerd zijn, misschien zelfs wel niet, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, hoe men daarbij komt, je moet bedenken, maar dat mag je niet hardop zeggen natuurlijk. Hè. Maar dan zal ik het een beetje zachtjes zeggen. Een vak als geschiedenis, en daar hebben we het over. Chronologie is daar een onderdeel van, tijdrekenkunde. Een vak als geschiedenis, de wetenschap die zich bezighoudt met de geschiedenis, wordt door ingewijden al sinds heel lang, al sinds dik 100 jaar, voor zover ik heb kunnen nagaan, beschreven als een vendetta. De uitdrukking is van de een of andere Egyptoloog, ik durf geen namen te noemen, ik weet niet meer precies wie het was. Ik meen dat Rawlinson was, maar ik weet niet zeker. Die zei, dat is een vendetta, dat is geen wetenschap, dat is een vendetta. En een vendetta, dat is een maffiaoorlog, een gangsteroorlog. Heb je dat? Waarbij iedereen gewoon probeert zoveel mogelijk eruit te slepen. Zoveel mogelijk winst te behalen, dan wel eer te behalen enzovoorts. En om die reden is heel wat... vervalst, en heel wat vondsten vervalst, zijn manuscripten, handschriften vervalst enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. En zoek dat nou maar eens uit en wie kun je nog vertrouwen?
Neem het door de zee rollen, maar goed voorbeeld.
Broeder, het stikt ervan. En als er dus iemand zegt die in 704, het was niet 754, het was niet Dokkum, het was niet Bonifacius en ze hebben hem ook niet vermoord, dan zal mij dat niks verbazen. Echt niet. He, maar het maakt mij verder niet uit. Echt niet. Maar het punt is gewoon dat je dus, ja... wat je leert is wat je in goed vertrouwen wijsgemaakt wordt op een middelbare school, denk ik altijd. En daar moet je het dan maar mee doen. Dan moet je maar geloven dan. Maar bij nader inzien zal altijd blijken dat het lang niet zo zeker is als dat het verteld wordt. Maar wij hebben niet beter. En soms denk ik, tegenwoordig, soms denk ik dat wij... dat er met opzet is van Gods kant dat wij die dingen uit dat verleden niet kunnen achterhalen. En dat dat de methode is waarmee deze dingen dus toch verborgen gehouden worden. Hoewel aan de andere kant de schrift gewoon zegt, het is van dan tot dan, het duurt zo lang, dan weet je ervan. En dus kan ik zeggen, we weten precies wanneer het zal zijn... Maar uitrekenen op welke datum het valt, ja, dat is iets moeilijker. Heb je dat? Ik heb er geen probleem mee verder. Nou goed, waar moest ik het nog over hebben? 2011, 2000 jaren. Dat is nu makkelijk te zeggen, want die 2000 jaren zijn zo langzamerhand dan toch om. Ik weet niet wanneer dus, want je weet de jaarnummeren niet, hoef ik nou dus verder niet op in te gaan. Nou, die 1993 jaar zijn, ellen zijn bijna om. En dan die 7 nog, dat weet u toch, hè? 1993 tot aan de opname van de gemeente en dan nog 7 om de 2000 vol te maken tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daarmee de officiële verschijning in heerlijkheid van Christus als de gekruisigde. Precies zoals hier uitgebeeld, want na 2011 zou Israël zien. Wat? De verheerlijkte Christus, ja. Dat hebben we toch, hè? Na 2011 zouden ze die Ark des Verbonds weer zien. Want ik denk dat het verhaal van die 2011 niet inhoudt dat ze allemaal een goed zicht op die Ark hadden. Ik denk, en ik weet zeker dat het inhoudt, dat ze 2011 lang de Ark helemaal niet zouden zien. Dat kan je makkelijk uitrekenen. Hoe diep was de Jordaan, denkt u? Er stond vol water in de tijd van de oogst, staat hier. Er waren nogal veel wateren. Een meter?
3 meter.
3 meter, dat is veel hoor. Ja, alleen maar wel. Nou goed, iets ertussenin. Ze hebben mij verteld, maar boeken moet je ook niet altijd geloven. Ze hebben mij verteld dat in die dagen, in dat seizoen, zo'n 1,5 tot 2 meter water in de Jordaan stond. Maar als je nou gaat kijken, geloof je dat niet hoor. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, toen viel er wel wat meer regen dan tegenwoordig in het land. Dus het zou best kunnen. Maar wat denkt u van een meter? Neem ik het heel krap. Het was in ieder geval dieper. Maar een meter? Wat denkt u dat als die priesters daar op de bodem van de Jordaan staan met de Ark des Verbonds, dat je dan van 2 kilometer afstand die Ark kunt zien staan? 1 meter lager? Dat geloof ik toch niet? Die Ark was geen meter. Nou, misschien met de cherubim erbij. Misschien. Hoe hoog was de Ark eigenlijk? 3L? 1,5 meter. Ik weet het niet eens meer. Nou goed, doet nou ook weinig ter zake. Het punt is gewoon, hij verdween inderdaad op de bodem van de Jordaan en verdween daarmee uit het zicht. Men zag hem niet. En officieel, na 2011, als ze die zouden hebben ingelopen, zouden zij hem zien. Een uitbeelding van de verheerlijkte Christus, niettemin op de bodem van de Jordaan. En wat dat uitbeeldt, ja, dat lijkt me duidelijk genoeg. Zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Zij zullen Christus zien, de verheerlijkte, dat wel. Maar tegelijkertijd, zij zullen zien Christus, de gekruisigde. Degene die stierf. En voor als ze hem herkennen, staat er ook waaraan. Aan zijn littekenen namelijk. En bovendien, dat is Zacharia 13, geïllustreerd door de geschiedenis van Thomas overigens. Maar Zacharia 12 zegt laconiek, zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dat wil zeggen, dat wat het meest hun aandacht vraagt is waarschijnlijk niet eens de heerlijkheid die hem omstraalt. Maar wat het meest aandacht vraagt zijn de littekenen in zijn lichaam. Dat is goede grond om dat te zeggen, goede Bijbelse grond voor. Zij zullen ontmoeting hebben met degene waarvan zij dachten dat hij dood was. En als ik het volk als volk reken, ze zullen ontmoeting hebben met degene waarvan zij dachten dat ze hem ter dood gebracht hadden. Met Jezus van Nazareth namelijk. En dat is het hele punt. Ze ontmoeten de gekruisigde. Precies zoals ze hier na 2011 ontmoeten de Ark des Verbonds, maar dan op de bodem van de Jordaan. Enzovoorts. Dus het lijkt me duidelijk genoeg dat het daarover gaat. En dat de 2011 inderdaad jaren voorstellen. Bovendien staat 2011 in de maat. Maar het woord el betekent eigenlijk ook maar gewoon maat. Net als ons woord meter trouwens. Dat wil zeggen 2000 eenheden, kan niet schelen wat. En in de praktijk en voor de profetische betekenis bestaat de maat niet uit een afstandsmaat, maar uit een tijdmaat. Namelijk een jaar, 2000 jaren. Dat is makkelijk genoeg, want er is een betrekkelijk korte route die ons dat zo zonder meer bevestigt. Dat is de route die loopt in de eerste plaats via Hosea 6. Die zoek ik maar even op. Niet dat er geen andere schriftplaatsen zijn, maar dit is de meest duidelijke. Ook gesteld in concrete taal, zonder enige symboliek aanvankelijk. Hosea, hoofdstuk 6. Maar ik lees eerst de laatste verse van hoofdstuk 5. Ja. Waar begin ik weer aan? Nou ja, vers 14 dan maar. Hoofdstuk 5, vers 14. Want ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. En dat ik zeg, waar begin ik weer aan, is omdat de naam Efraïm hier zo duidelijk bij staat en zelfs voorop. Zoals gebruikelijk overigens in Hosea. Maar vooruit. Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. Efraïm die naar Assur in Assyrische ballingschap verdwenen is. Zoals vers 13 op zijn minst suggereert. Maar vooruit. Vers 14. Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw. En ik zal de huizen van Juda zijn als een jonge leeuw. En een felle leeuw is een jonge leeuw. En andersom. Er zijn alleen twee verschillende Hebreeuwse woorden voor leeuw hier. En dan verder. Ik zal verscheuren en heen gaan. Ik zal wegvoeren en er zal geen verlosser, geen redder. Soter, verlosser. Er zal geen redder zijn. Een redder hadden ze wat mij betreft met een hoofdletter mogen schrijven. Uiteraard. Maar vooruit. En de Heer zegt dan in vers 15. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Dat is ook Johannes 12. Johannes 12, dat verwijst naar dat visioen waar we het vorige keer over gehad hebben. Het visioen uit Jesaja 6. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag, die van de Heer Jezus namelijk. Maar datzelfde Johannes 12, een paar versen eerder, daar kondigt de Heer aan dat hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was. En dat is letterlijk hier uit Hosea 5 vers 15. Hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was. En dan zeggen de Joden, wij hebben gehoord uit de wet dat als de Christus komt, blijft hij altijd. En hoe zeg jij dat hij zal weggaan? Wie is deze zoon des mensen? Enzovoorts. Maar goed. Men slaat uiteraard op de Heer Jezus die zal opstaan en ten hemel varen. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. En waar het de Heer zelf is, en je vat het zo letterlijk mogelijk op, betekent het dus dat de Heer is tot Israël zou komen en daarna weer uit Israël zou verdwijnen. Hetgeen een perfecte beschrijving is van wat wij noemen zijn eerste komst. Moet duidelijk zijn, hè? Ik zal keren tot mijn plaats, totdat zij zichzelf een schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Totdat zij hun eigen schuld erkennen en mijn aangezicht zoeken. En u en ik weten toch waar het over gaat? Wanneer zal de Heer weer komen uit die plaats en verschijnen aan Israël? Wel, als dat volk officieel zijn naam zal aanroepen. Joël, Zacharia. Bij Joël 2, Zacharia 13, het laatste vers, enzovoorts. En wanneer dat zal zijn? Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En welke woorden zij daarbij zullen gebruiken, als ze de naam des Heeren aanroepen? Daniël 9, vers, tot en met vers 23. Lees het maar, daarom zeg ik het, lees het maar eens na. Zeker wel. En wat zullen ze onder andere zeggen? Ze zullen zeggen, zie, onze hoop is verloren, onze hoop is verdord, wij zijn afgesneden. Dat is Ezechiël 37, de profetie van de dorre doodsbeenderen. Maar dan roepen ze de naam des Heeren aan en dan zal hij verhoren. En hier zegt de Heer, ik zal wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun banger zal zijn, dat is in de grote verdrukking uiteraard. Tweede helft van de 70ste week van Daniël. De dag der benauwdheid van Jacob. Als het zulke benauwdheid zal zijn, tijd der benauwdheid zal zijn, hoedanige niet geweest is. Sinds het begin der wereld er ook niet meer zijn zal. Daniël 12 vers 1. En te dier tijd zal uw volk verlost worden. Nog steeds Daniël 12 vers 1. Dat is precies dit. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En wat zeggen ze onder andere? Volgende vers. 6 vers 1. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Dat is bekering dus. Komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Wat zei die verloren zoon trouwens ook alweer? Ja. Komt en laat ons wederkeren. En hij zegt, ga mijn vader, maar ik zal me melden als dienstknecht. Dus ik keer weder naar mijn Heer. Had ook hier vandaan kunnen komen. Maar ja. Komt en laat ons wederkeren tot de Heer. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Dat hij verscheurd heeft stond dus in vers 14 hiervoor. Hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen En hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen, en de Bijbelse telling is dan op de 3e dag, zoals gebruikelijk, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Kortom, op de 3e dag, staat er uitdrukkelijk bij, zodat ik geen alle misverstand uitsluit, op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Dat is levend maken, doen opstaan uit de dood. Verrijzen is. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heer te kennen. Heb je dat? Dan lopen ze vervolgens weer netjes achter de ark des verbonds aan. Wij zullen de Heer vervolgen, volgen. Navolgers van de Heer zijn en daarmee hem kennen, et cetera. Nou, de aardigheid van dit soort uitspraken, van deze uitspraak, is dat daarmee, als we het letterlijk nemen tenminste, de wedergeboorte van Israël, en daarmee dus de bekering van Israël, geplaatst wordt na 2 dagen en op de 3e dag. Nou, laat ik eerst maar de meest bekende route volgen. Niet voor mij meest bekende, maar voor de meeste anderen gewoonlijk wel. De bekende route is dan dat de profetieën die in Israël gedaan zijn, nou eenmaal vervuld worden aan de kerk, aan de gemeente. Het is niet onbijbels, maar het is maar een deel van het verhaal. En dan wordt het gewoon zo dat hier sprake is van genezing, verbinding enzovoorts. En dat gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond. En wel na 2 dagen op de 3e dag, namelijk op de dag van de opstanding van Christus. Letterlijk, na 2 dagen en op de 3e dag. En zoals eerder gezegd, naar aanleiding van Hosea 1 en 2, die 3e dag komt zo vaak in de schrift voor, dat kan geen twijfel over bestaan. Het wijst in elk geval in de eerste plaats op de opstanding van Christus ten 3e dagen. Kan niet missen. En van de Heer zelf wordt het al een keer of 10, geloof ik, ik ben de tel weer kwijtgeraakt, maar een keer of 10 gezegd, alleen al in het Nieuwe Testament. Na 2 dagen, op de 3e dag, enzovoorts. Ik kan niet missen. Aan de andere kant, dit valt overigens niet echt te ontkennen, maar wanneer men deze woorden leest hier in Hosea, kom je natuurlijk toch niet op het idee om deze dingen toe te passen op de roeping van de gemeente. En dan blijf je dus zitten met na 2 dagen... Maar ja, van de bekering van Israël letterlijk is tot op heden nog steeds geen sprake geweest. Niettemin weten wij uit de Bijbel dat dat zou gebeuren na 2 dagen en op de 3e dag. De Heere zou hen verlaten, maar na 2 dagen, op de 3e dag nadat hij hen verlaten had, zou Israël tot wedergeboorte komen, tot aanroepen van de naam des Heeren enzovoort, zou men herreizen, staat hier, toch? En wij weten wanneer de Heer hen verliet, aan het eind van de 69e week van Daniël, of als we niet op 1 of 5 dagen kijken, op de dag dat hij stierf. En sindsdien heeft Israël hem niet meer gezien. Toch? Toen stierf hij, overeenkomend met de afdalen van de ark in de Jordaan. Maar Israël is niet tot bekering gekomen, dus is nu de vraag, ja, natuurlijk, we weten wanneer het zal zijn, na 2 dagen en op de 3e dag. Maar in vredesnaam, hoe lang duurt 1 dag? Nou, dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, en die zei gewoon heel resoluut, hij zei nou, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En dan nog 1000 jaar voor die andere dag. En dat staat er expliciet in 2 Petrus 3. Ik zoek het nog even niet op, omdat ik even hierbij wil blijven. Maar Peter zegt het gewoon. En echt, het is niet zo ver gezocht als ik er deze verklaring aan geef. Dat zullen we zien als we dat schriftgedeelte onder ogen hebben. Dus kom ik straks op terug. Moet u nu maar even genoegen meenemen. Waar het me om gaat namelijk, is dat wij aan de ene kant geconfronteerd worden met de gedachte dat na twee dagen en op de derde dag de Heer uit de dood opstond. En dat betekent het aanbreken van het nieuwe verbond en dus het aanbreken van verlossing, wedergeboorte voor ieder die gelooft op grond van aanroepen van de naam des Heren. Zo is het tot in onze dag. Dus je kunt dat Hosea 6 op die manier gerust toepassen. Tenzij er sterke tegenargumenten zijn, maar het is de normale gedachte. Aan de andere kant, wanneer wij vaststellen dat Israël niet tot bekering gekomen is, dat we zeggen het gaat over het volk en het is toch niet gebeurd, zijn toch ongelovig gebleven, ondanks dat al die jaren van handelingen, zal ik maar zeggen, officieel nog het evangelie aan hen gepredikt werd enzovoort, ze zijn toch niet tot geloof gekomen. Dan moeten we gewoon iets nauwkeuriger worden en vaststellen dat als in het Nieuwe Testament sprake is over de prediking van het evangelie aan wat daar Israël genoemd wordt, dan gaat het slechts over Juda, het Joodse volk namelijk. En daarvan staat, natuurlijk staat er Israël, maar de andere term ook, de Joden. Er staat, ze bleven ongelovig. Ze verwierpen hem tot in Handelingen 28 aan toe. En dat is het officiële eind van de Bijbelse geschiedenis. Maar over Efraïm wordt in dat verband niks gezegd. Maar begrijp je goed, als u Hosea hier leest, de versie hiervoor en de versie hierna, zult u zien dat het niet gaat over Israël, maar dat de profeet, of dat de Heer zich via de profeet veel specifieker uitdrukt. Hij heeft het namelijk over Efraïm en Juda. En als u nou zegt, dat is toch Israël, zeg ik ja, los van de geschiedenis wel. Maar in de loop van de geschiedenis niet. Want de vraag is, wie echt Israël is en wie echt Ami, Gods volk is, en wie echt Ruchama, de beminde is, met dank aan Hosea 1 en 2. Hetzelfde Bijbelboek. Maar er wordt nog eenmaal verschil tussen gemaakt. En het hele punt is dat weliswaar in de tijd Israël gesplitst werd in twee volkeren, twee kudden. Dat is Ezechiël, waar uitgebreid op teruggekomen wordt. Daar in Ezechiël. Maar weliswaar twee volken, twee kudden. En dat ook inderdaad de naam Israël geërfd werd door de 10 stammen. En niet door Juda, niet door de 2. Dus die moesten het doen met de naam van hun eigen stam, Juda. Maar hoewel de 10 stammen Israël waren, verdwenen ze in Asser, waarnaar hiervoor ook verwezen wordt. In Hosea 5 dan. 10 stammen verdwenen en daarmee was de naam Israël zoek. En bij gebrek aan een erfgenaam, aan een andere erfgenaam, kwam de naam Israël dus automatisch alsnog terecht bij Juda. Hebben die nog? Maar Efraïm, dat wil zeggen de 10 stammen, waren zoek in ballingschap en waren niet eens meer Israël sindsdien. En het vervolg op het verhaal is dat wat over was, de 2 stammen, weliswaar de naam Israël droegen, de rest van de Bijbelse geschiedenis door. Dat is ook inderdaad zo. Maar het neemt niet weg dat van dat Israël, Juda dus, gezegd wordt dat het inmiddels Lo-Ami is. En dat God dat volk inderdaad, althans in onze dagen, terzijde heeft gesteld. Het liefst had ik gezegd verworpen, maar dat kan ik niet doen, omdat u dan zegt, er staat, God heeft zijn volk niet verworpen. Maar dat komt omdat verworpen in de Bijbel de betekenis heeft van voor altijd en definitief. En daarvan zegt de schrift, nee, dat is niet zo. Maar het is wel degelijk zo dat God Israël heeft losgelaten en zich voor Israël verbergt. Dat wil zeggen voor het Joodse volk, dat wat van Israël toen nog over was. En officieel is zelfs heel Israël verdwenen. Eerst de 10 en in laatste instantie alsnog en ten tweede male de 2. Maar het eigenaardige is dat als hier gesproken wordt over een bekering, een herrijzenis, een wedergeboorte, dan wordt dat in verband gebracht met Efraïm en Juda. En het punt is gewoon dat dit weliswaar met Juda nog niet gebeurd is, en met Efraïm in zekere zin wel, inderdaad niet onder de naam Israël, dat vind ik wel aardig. Maar met Efraïm wel, omdat daaruit de gemeente ontstaan is. En daar vind je de gemeentelijke toepassing van deze profetieën, waarvan we zeggen ze gaan over Israël. Ja, ze gaan over 10 stammen en dat komt inderdaad bij de gemeente terecht. En voor wat Juda betreft, wacht dat op de toekomst. En als ik het zo zeg, dan vragen we weer, hoe lang duurt een dag? Want na twee dagen en op de derde dag zal de Heer levend maken. En dan is het antwoord binnen deze uiteenzetting, die had veel uitgebreider kunnen zijn, dan wordt het nog moeilijker. Maar binnen deze uiteenzetting is het antwoord wat Efraïm betreft gewoon twee kalenderdagen. Eén dag is een kalenderdag en na twee kalenderdagen op de derde kalenderdag, dat is dus de dag van de opstanding van Christus, de beroemde eerste dag der week aan het begin van onze bedeling enzovoorts. Dat wat betreft Efraïm. En wat Juda betreft, hoe lang duurt een dag? 1000 jaar. En dan worden het dus 2000 jaar. En ik denk dat dat de eenvoudigste, de meest systematische verklaring tegelijkertijd ook is. Het kan iets ingewikkelder, maar de moeilijkheden in het verhaal zitten hem altijd in het gebruik van de termen. Hoe noem je iets? Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Ik denk dat ik zo duidelijk genoeg geweest ben. En daarna zeg ik het nog eenvoudiger. Voor zover het hier gaat over het tot stand komen van de gemeente, is een dag gewoon een kalenderdag. En is de derde dag gewoon de dag van de opstanding van Christus. En dat is in het algemeen ook het meest voor de hand liggende, lijkt mij. En voor zover het specifiek om Juda gaat en daarna over heel Israël, want dan worden toch weer Juda en Efraïm samen in de toekomst, maar in deze volgorde, eerst Juda en dan Efraïm in de toekomst, en van de 70ste week, in dat verband duurt één dag 1000 jaar. En dat is precies wat Peter zegt, zodat je gewoon twee toepassingen hebt van hetzelfde beginsel. En daar is niks moeilijks aan, mag ik aannemen, omdat dat in de Bijbel natuurlijk vele malen voorkomt. Maar goed, we hebben het daarover verder na de pauze. Na twee dagen en op de derde dag, let u goed op, dat is niet 3 maal 24 uur, ook niet 2 maal 24 uur. Dat is niet op het uur nauwkeurig, dat is op de dag nauwkeurig. En dat kan dus een heel eind schelen. Dat zeg ik even, omdat wij nu net in de pauze natuurlijk weer even een praatje erover hadden. Het was alleen voor de insiders, maar laat maar zitten. Een praatje erover hadden, zo van, nou ja, als je dat precies uitrekent vanaf de opstanding van Christus, de 17e Nisan, 2000 jaar, dan moet je ergens uitkomen aan het eind van de 70ste week. Dat zou op 10 Nisan of misschien op 10 Tisri zijn, maar dat komt nooit uit. Dus geen enkel jaar wat daaraan zal beantwoorden, heeft iemand gezegd, dat neem ik op gezag aan. Maar het zal wel zo wezen. Maar daarop zeg ik, er staat ook nergens in de Bijbel dat dat tot op de dag nauwkeurig zou uitkomen. Het is ons ook niet tot op de dag nauwkeurig gegeven. Hooguit op het jaar nauwkeurig dan, hè. Het is of tot op de dag nauwkeurig, maar dan was het gewoon de derde dag. Maar als een dag 1000 jaar is, dan wordt het zo nauwkeurig mogelijk, op het jaar nauwkeurig. En dan hoef je niet te verwachten dat het daarna ook nog binnen dat jaar op een dag nauwkeurig uitkomt. Dat verwacht ik dus helemaal niet. Als ik het zou moeten uitrekenen, dan doe ik het nog altijd op precies dezelfde manier. Ik reken die 2000 jaren, maar die reken ik eerst even om naar dagen, omdat anders de afwijking veel te groot wordt. Dan reken ik uit in welk jaar ik terecht moet komen. En in dat jaar verwacht ik de verschijning van de Heer op de Olijfberg, hetzij op de 10e Nisan, hetzij op de 10e Tisri. Vroeger dacht ik 10e Nisan, tegenwoordig denk ik 10e Tisri. Maar dat heeft niets van doen met al of niet vervuld worden van, of uitkomen van een vroeger gemaakte berekening. Staat er volstrekt los van. Het lijkt mij namelijk, dat kan ik dan wel even zeggen, dat 10 Nisan, 10e van de eerste maand, was wel de dag waarop Israël door de Jordaan trok. Hier in Jozua, het staat in hoofdstuk 4, dus daar hebben we het nog over. 10 Nisan, het is de dag van het in huis nemen van het paaslam enzovoorts. Het is een belangrijke datum, komt nog een paar keer voor in de Bijbel. Het was dus ook de dag van de intocht in Jeruzalem en dus het einde van de 69ste week. Men zou kunnen verwachten dat dus het einde van de 70ste week ook valt op 10 Nisan, mede omdat op het eind van de 69ste week op 10 Nisan de verwoesting van Jeruzalem werd aangekondigd en de ultieme vervulling daarvan zal plaatsvinden aan het eind van de 70ste week. En de gedachte is dan dus dat dat ook wel op 10 Nisan zal zijn. Dat vind ik allemaal sterke argumenten, alles bij elkaar, lijkt mij. En daarna kom ik van totaal andere kant binnen. Want u en ik weten dat het einde van de 70ste week en de verschijning van de Heer op de Olijfberg dus gepaard gaat met het feit dat Israël als volk en dus dat de regering van de Joodse staat op dat moment, het Sanhedrin, er zal geen Sanhedrin zijn, maar dan gewoon de regering van de Joodse staat, de naam des Heren zal aanroepen. En ik denk dat de belangrijkste man uit de Joodse staat dat zal doen. Dus zal de president wezen of de premier, weet je veel. Ik weet niet wie. Ja. De naam Jehovah aanroepen. Wat denkt u, als we een dag moeten prikken op de kalender, op welke dag zouden zij het lef hebben om die naam, die de Jood officieel niet mag uitspreken, om die naam aan te roepen? Ja, het zal zijn in hun nood, dat wil zeggen in de grote, natuurlijk, dat weet ik, maar welke dag van de kalender? Een godje. Het gaat er niet om of we de Bijbels kunnen bewijzen. Het gaat er gewoon om, wat zouden wij nou denken? Daar hebben we het nou over, vermoedens. Die mogen we best hebben, hoor. Welke dag op de kalender? U kent de Joodse kalender niet. Dat is, hè? Ja, grote verzondag natuurlijk. Wat denkt u dan? Valentijnsdag? Nee, toch? Hè? Grote verzondag. Het grote feest. Het grote feest van de Bijbelse en Joodse kalender. Natuurlijk. De dag waarop de hoge priester het heiligdom zou binnengaan. De vertegenwoordiger van het volk zou naderen voor het aangezicht des Heeren. Het grootste feest op de kalender. Het is toch de gelegenheid dat de hoogste vertegenwoordiger van het Joodse volk, niet de hoge priester, maar iemand anders, nu, hè, dat de hoogste vertegenwoordiger, hoogste gezagsdrager van het Joodse volk inderdaad in geestelijk opzicht, zal ik maar zeggen, het heiligdom binnengaat en daar verschijnt voor het aangezicht des Heren, de grote verzoendag. Nou, dat is niet de tiende van de eerste maand, maar de tiende van de zevende. En bij nader inzien is er natuurlijk sinds de uittocht uit Egypte al lang verwarring over wat nou eigenlijk de eerste en wat nou eigenlijk de zevende maand is. Want u weet dat ze sinds de uittocht uit Egypte met elkaar verwisseld zijn. Of niet? Dat weet u toch? Men ging uit Egypte op de tiende van de zevende maand, maar de Heer zei vanaf nu is dit maand nummer 1. We veranderen gewoon de rugnummers. Dat is eigenlijk het verhaal. Dat is leuk, hè? Bleef dezelfde maand, maar ze kregen andere nummers. Daar hadden we het net over, maar dan in verband met jaren. Het jaar is wel goed, maar het nummer klopt niet. Nou, maar dit is de maand. Het is wel goed, het was de zevende, maar het werd de eerste. Ik heb vroeger gedacht dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond dat hersteld zou worden en dat dus het begint op de eerste maand en het zal weer de zevende worden. Dat er namelijk weer zoiets gebeurt, dat kan ik gewoon uit de schrift lezen. Maar dat ga ik u niet demonstreren nu. Maar dat de kalender dus weer een half jaar verschuift, althans de maandnummering, ben ik zelf van overtuigd. Dus was de gedachte, er wordt teruggeschoven. Zo goed als dat hoge priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden werden, wij geloven dat het alsnog weer aan elkaar gevoegd zal worden. Dat is niet zo'n stomme gedachte, hoor. Maar bij nader inzien denk ik dat het anders loopt. Namelijk dat de geschiedenis zich zal herhalen. Dat opnieuw verlossing zal tot stand komen op de tiende van de zevende maand. Vanaf de tiende van de zevende maand. Maar dat die maand opnieuw tot eerste maand van het jaar zal verklaard worden. Het eindresultaat is hetzelfde. Maar de methode waarop het gebeurt is anders. Het is weer een verschuiving van een half jaar. Maar met een ander beginpunt. Daar gaat het maar om. En dat is wat ik nu denk dat het dus gebeurt op Grote Verzoendag. Waarom ook niet? Het is immers een gebed om verzoening voor het volk. Het is een gebed waarbij de echte hoge priester van het nieuwe verbond inderdaad aanvaard zal worden. Het is bovendien de dag waarop de echte hoge priester zal verschijnen op de berg van Lazarus. Weet u nog? En Olijfberg. De berg waar Lazarus woonde en stierf en begraven was. Terwijl de naam Lazarus, via het Hebreeuws Eleazar, de naam was van de tweede hoge priester. En dus de hoge priester van het nieuwe verbond. Elke keer is de naam Lazarus of Eleazar de verwijzing naar het hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Die berg dus. En dus denk ik, toch Grote Verzoendag. Nou goed. Denk er maar eens over na. En voor degene die rekenen wil, ga gerust uw gang. Maar ik verkneukel me een beetje, want ik denk dat het niks wordt. Voor de rest, het komt altijd een keer uit, moet u me zo denken. Want sommigen zeggen, ja, maar we hebben zoveel gerekend, het is nog nooit uitgekomen, dus er klopt niks van. Dan moet ik u zeggen, wat had u dan gedacht dat er in het verleden meerdere geweest zouden zijn waarbij het al uitgekomen was? Dat geloof u toch zelf niet? Dan lacht er maar één. Oh, langzaam dan een paar meer. Dat kan dus nooit. Natuurlijk is het niet uitgekomen. Al wat men in het verleden heeft uitgelegd, is per definitie nooit uitgekomen. Maar dat bewijst dus niks. Heb je dat nog? Natuurlijk kwam het niet uit. Waarom? Omdat ze het mis hadden. Ja, omdat wij hier nog zijn. Dus per definitie, alles wat in het verleden, of je dat nou vandaag zegt, of 100 jaar geleden, of 2000 jaar geleden, maakt niks uit. Natuurlijk is het tot op heden niet uitgekomen. Dat kan ook niet namelijk. Als wij dit kunnen zeggen, dan is het niet uitgekomen. Dus dat is helemaal geen argument. Je kunt nooit een afweging maken en zeggen, nou, van de meeste berekeningen zijn niet uitgekomen. Nee, ze zijn allemaal ja, per definitie niet. Dat is dus helemaal geen argument. Het is dus een onlogische redenering. En verder moet ik u zeggen, hoeveel u ook rekent, elk jaar dat we verder komen is de kans groter dat u überhaupt uitkomt, ook zonder enige berekening. En bewijst dan nog niet dat je berekening klopt. Want de grootste kans acht ik. Mag ik het zeggen? De grootste kans acht ik volgend jaar. Dit jaar, 1997. Grote Verzoendag. Ik weet niet eens welke datum dat is. Op onze kalender maakt me ook niks meer uit. Grote Verzoendag. Tweede mogelijkheid, die is eerder. Dat is dus de 10e van de eerste maand. Dan, eventueel. Maar de 10e van de 7e maand op de Joodse kalender met stip, denk ik. Dat weet ik ook niet wat het betekent, maar dat hoor je er dan bij te zeggen. Nou goed, met stip. En als u zegt, en als van het jaar niet gebeurt, nou dan volgend jaar natuurlijk. Begrijp u wel? Ik heb het rekenen al lang opgegeven. 20 jaar geleden eigenlijk al, maar vooruit. U weet wel, berekening gemaakt. Nou, dat is het. Komt er niet uit, komt er niet uit. Ik heb geen andere gegevens. Sommigen zeggen jammer. Anderen zeggen gelukkig. En wat te kiezen weet ik niet, zeg ik dan met Paulus. Want bij de Heer te zijn is verreweg het beste, maar hier nog een poosje blijven is ook niet verkeerd. Toch weten wij veel, toch? Dat maakt toch niet uit, maakt u toch niet uit. Het gaat er ons niet om te weten wanneer het zal gebeuren. Dat heb ik altijd gezegd hoor, sommigen ontgaan. Maar heb ik altijd gezegd, maakt mij niet uit. Zolang ik gezond ben, wil ik toch best hier blijven. Zolang het me goed gaat, gaat het redelijk goed. Met de auto niet. Nou goed, dat gaat redelijk goed. Dus so what. Maar ook dat is natuurlijk geen argument. Waar het mij om gaat is gewoon dat wij Bijbelse gegevens tegenkomen. En wij zouden daar niet aan voorbij gaan. En ook niet zeggen van daar mogen we ons niet mee bezighouden. Als het in de Bijbel staat, zouden wij ons ermee bezighouden. Dus zelfs de opdracht die wij hebben. En als je zegt, maar het is toch niet van belang voor ons geestelijk leven, zeg ik, dat maakt de Heer zelf al uit. Niet wij, toch? Dat is niet aan ons om dat af te wegen. Waar het om gaat, we lopen tegen deze Bijbelse gegevens aan. En als ik straks, misschien heb ik dat wel gezegd hier, ik heb het ooit eens ergens gezegd namelijk, maar ik weet niet meer waar het was. Als ik straks voor de Heer sta, dan, en hij vraagt mij, en wist je dat van die 2000 jaar? Dan zou ik dan zeggen, ja, dat wist ik, ja. Dat heb ik gezien. Zeker wel. En als hij dan vraagt, en, heb je dat nog uitgerekend? Dan wil ik kunnen zeggen, ik heb naar eer en geweten, ik heb me zo goed als ik kon, ik heb het uitgerekend. En misschien vertelt hij me dan nog waarom het niet klopte. Maar om te zeggen van, ja, ik wist het wel, maar ik heb het niet uitgerekend, want er was iemand die zei die het niet mocht. En de algemene opvatting in Evangelisch Nederland was in die dagen dat het niet mocht. Enige tientallen jaren terug was de algemene opvatting dat iedereen er zich mee bezig moest houden, maar vooruit. Het is zo hoor. Hè? Maar dan kun je toch niet tegen de Heer zeggen, ja, de broeders en zusters vonden het niet goed. Toch? Want als je moet zeggen, ik heb het niet gedaan, dan zegt hij, hoezo, had je er geen interesse in?
Maar het heeft niks te maken met de weenbroden, of de eerste leven, de grote leven, het is mij dat je zelf verder niets mee te maken met het Joodse koning. Want de Heer Jezus is wel opgestaan.
Dat is... Ja, ja. Ja, maar ik bedoel, waar wij het nu over hadden, was niet over de datering van de opname van de gemeente. Maar waar we het in eerste plaats over hadden, is de datering van het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is een ander verhaal. Waar het gaat om de opname van de gemeente, ligt dat 7 jaar daarvoor. En daar is ook een optie voor 17 Nisan. Daar is ook een, of 17 Nisan, daar is eventueel ook een optie voor 10, voor verzoendag. Waarom niet? Dat wij het heiligdom, het ware heiligdom binnengaan, dat kan. En er is zelfs nog een andere optie, heb ik niet eens genoemd. Dat is trouwens ook een vrij sterke. Dat is die gewoon van 1 Tisri, namelijk de eerste dag op de Joodse kalender, waar in de Bijbel het feest van de bezuinen gevierd zal worden. Dat is namelijk een beeld van de opname van de gemeente, voor zover ik kan nagaan. En de kans dat de opname van de gemeente op die datum valt, is dus ook groot. Maar u ziet, er zijn nogal wat ideeën te verdedigen. Toch? Maar daar gaat het niet echt over natuurlijk. Dat is ook ons punt niet. Wat ik wel naar voren breng, is dat dit soort zaken wel degelijk in de schrift zijn vastgelegd. Of wij kunnen nagaan waar dat valt op onze, dan wel de Joodse kalender, want in de praktijk maakt het geen verschil natuurlijk. Als je de een weet, kun je de ander ook weten. Of wij dat kunnen vastprikken op onze kalender. Ja, dat is nog zeer de vraag. En eerlijk gezegd, ik denk dat de Heer dat nou juist niet wil of tegenhoudt. Maar niet let ons. Ik bedoel, hij zegt niet dat het niet mag. Ik kan moeilijk zeggen dat we Bijbelse gegevens niet mogen interpreteren. Van dwaze gedachten zijn. Dat doen wij dus. En naar eer en geweten zoeken wij dat op. En dat is het dan. En meer kan ik er niet over zeggen. Ik denk ook niet dat het hoeft. Toch? Nou goed. Ik ga nog even terug naar die 3 dagen, want daar ging het om. Hè? De interpretatie van 2 dagen of na 2 dagen op de 3e dag. Overigens niet leidend tot de opname van de gemeente dus, maar tot de bekering van Israël aan het eind van de 70ste week. Ik heb Hosea 6 gelezen. In dat verband moet ik nog noemen even 2 Petrus 3. Om volledig te zijn. Nou, volledig, maar in ieder geval om de route te completeren. 2 Petrus 3. Daarbij moeten wij weten dat Petrus, en ik bedoel de brieven van Petrus, en in het bijzonder de 2e brief van Petrus, zich bezighoudt min of meer met hetzelfde vraagstuk als dat van Daniël. In Daniël is het vraagstuk dat waar het koninkrijk van Juda, van het huis van Juda, verdwenen is en is weggenomen van David en van Jeruzalem, daar is de vraag hoe, wellicht, en wanneer zal dat koninkrijk van David hersteld worden? Kortom, wanneer zal de Messias komen, de beloofde zoon van David, die de vervallen hut van David weer zou oprichten? En in laatste instantie komen wij dan uit bij de profetie over de 70 weken, dus in Daniël 9 dan. Daarna volgt er nog 1 profetie, die van 10, 11 en 12, want dat is er maar 1, waarin zelfs nog even een paar dagen, dan wel maanden, gerekend wordt tot voorbij de 70ste week van Daniël, maar daar blijft het dan ook bij. Heb je dat? Dus het gaat om wanneer zal dat zijn? En in Petrus gaat het om precies hetzelfde. Wanneer zal dat zijn? Nou, niet zozeer wanneer zal het koninkrijk van David hersteld worden, maar meer in het algemeen, wanneer zal de Heer wederkomen om een oordeel te brengen over de goddeloze wereld en zijn eigen koninkrijk, dus toch hetzelfde, zijn eigen koninkrijk vestigen. Dat is waar het over gaat. En de apostel zegt dan dat in elk geval dat ooit een keer zal gebeuren, en dat oordeel bovendien in de eerste plaats betrekking zal hebben op de gemeente. Op u en mij dus. En op zijn minst heel hoofdstuk 2 wordt daaraan gewijd. Nadat we eerst opgeroepen worden om ons vast te houden aan tegenwoordige waarheid, aan Christus, kortom, aan een verheerlijkte Christus, kortom, eenvoudig gezegd, wij zouden ons vasthouden aan het profetisch woord, dat zeer vast is, en wij doen wel indien wij daarop acht geven. Daarna zegt hij dat er ook inderdaad weliswaar valse profeten geweest zijn onder Israël, zoals er ook valse leraars zijn onder de gemeente, want u weet, de gemeente kent geen profeten, behalve in die eerste generatie dan. Maar dit is 2 Petrus 2 vers 1. En die zullen allerlei verderfenissen invoeren. Verderfelijke ketterijen zullen zij bedektelijk invoeren. Ze zullen de Heere, wiens eigendom zij zijn, verloochenen. Ze willen de Heer niet dienen, hoewel ze zijn eigendom zijn. Zij zullen verderfenissen navolgen, door welke de weg, de ware weg, de weg der waarheid gelasterd zal worden. En door welke dus Christus gelasterd zal worden. Zij zullen door gierigheid en met mooie woorden, retoriek heet dat, en in deze kring heet het homiletiek. Maar vooruit maar, zoek het maar eens op in het woord homiletiek. Predikkunde. Mooie woorden. Verkooppraatjes, maar dat is meer als het over die auto gaat, sorry. Verkooppraatjes, mooie woorden. Zij zullen van u door gierigheid met gemaakte woorden van u een business maken. Een koopmanschap. Koophandel is toch gewoon een Nederlands woord, denk ik. Hè? Ze zullen van u een koophandel maken, een bedrijf. En dat is gebeurd de eeuwen door tot in onze dagen. En ik denk altijd, er zijn altijd gelovigen geweest die zich aan het bedrijf hebben onttrokken. Zij werden dan prompt altijd vrijen genoemd en noemden zichzelf vrij. Zoals wij nu nog in Nederland kennen, de vrijgemaakten. Maar u en ik weten, die vrijen al lang weer zijn achterhaald door de business, door de koophandel. En later hadden we weer andere vrijen, er waren vrije evangelischen. Zijn al lang weer achterhaald door de koophandel. Weer ingelijfd, weet je wel, en geïnstitutionaliseerd. Tot business. Sorry, tot business geworden. Ik heb niks tegen een business, maar een gemeente hoort dat niet te zijn. Daar gaat het maar om. En daarna heb je de zogenaamde vrijen, de vrije groepen. En u en ik weten dat dat al lang weer. Enzovoorts. Zo gaat het toch, of niet? Ieder voor zich begint overnieuw vrij en wordt alsnog gemaakt tot business. Als je niet oppast, en men past niet op. Dus ik heb u gewaarschuwd. Nou goed. Zij zullen van u een business maken en dan over welke het oordeel van overlang niet ledig is en hun verderf sluimert niet. En over dat oordeel, dat verderf, gaat vervolgens de hele rest van hoofdstuk 2... waarbij aangekondigd wordt dat de Heer een oordeel zal brengen over diegenen die dit doen. En dus niet niks hoor. En als u zegt, vind toch wel wat sterke woorden hier, is dat niet wat vreemd, zeg ik nee hoor, want we vinden wel nog wel wat schriftplaats in het Nieuwe Testament. Precies hetzelfde wordt aangekondigd. Een oordeel Gods over degenen die zich de eigendommen Gods toe-eigenen. En die zich stellen tot hoofd der kerk, terwijl er maar één hoofd der kerk is. Die zichzelf beschouwen als opperste herder, terwijl er maar één opperste herder is. Enzovoorts. Dat is waar het over gaat hoor. Nou goed. Het hele hoofdstuk. Oordeel dus. Eerst over de gemeente. Daarna het algemene gedachte. Oordeel over Israël en de volken. En zelfs over heel de aarde. Hemel en aarde als zodanig. Tot aan de jongste dag aan toe. En daarvan zegt Petrus dan. Dat hij zich bewust is. En dat het ook aangekondigd was, dat er in de laatste dagen spotters zouden komen, dus 3 vers 3, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Hun wandel heeft er dus alles mee van doen. En de leer moet die wandel natuurlijk rechtvaardigen. En ze zullen zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? En het zal duidelijk zijn wat die vraag betekent. Zou je zeggen, er komt niks van terecht van die belofte zijner toekomst. De belofte van de wederkomst van Christus, die zou komen om te oordelen de levenden en ook de doden. Niet allemaal tegelijk overigens, maar hij zou wederkomen, dat is 1 Petrus. 1 Petrus toch, ja. Die gereed staat om te oordelen. die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden. 1 Petrus 4, vers 5. Dat dat een langere periode beslaat, dat weten wij. Maar daar gaat het hier in Petrus niet om. Waar het er in Petrus om gaat, is dat het oordeel zal komen. En dat dat wel wat lang duurt inmiddels. En dat sommigen daar de spot mee drijven. Waar is de belofte zijner toekomst? In 3, vers 4 van 2 Petrus. En dan zegt hij dat deze mensen ook niet willen weten, willens is hun dit onbekend, zij willen niet weten dat God ook in het verleden alles een keer een universeel oordeel gebracht heeft. Een oordeel over het universum, over het al, over de schepping, over hemel en aarde. En hij zegt, zo zeker als God dat in het verleden gedaan heeft. Nee, dat was voor Adam, de bekende grondlegging der wereld, u weet wel, de nederwerping der wereld. Zo goed als God dat in het verleden gedaan heeft, zal hij dat in de toekomst opnieuw doen, maar dan door vuur. Staat hier. Vers 7. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde, want vroeger zijn hemel en aarde vergaan door water. De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Ze worden namelijk ten vure bewaard tot of tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Hij zegt, God zal zijn oordeel brengen. Eerst over de gemeente, daarna over Israël en over de volkeren. En op de vraag, waar blijft die belofte zijner toekomst nou, of in gewoon Nederlands, waar blijft hij nou met de belofte van zijn toekomst, van zijn wederkomst dus, zegt Petrus, vers 8, dat laat met een nieuwe perico beginnen, maar waarom? Ik zou het er liever gewoon aan vastlezen, een voorgaande vers. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaren als 1 dag. Lees het vooral in verband met het voorgaande vers en de voorgaande versen. De Heer zal zo'n oordeel brengen. Maar je moet wel even dit weten. Zo zegt hij dat, hè? De Heer zal zo'n oordeel brengen. Je moet wel weten, dit ene punt. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. En daarna zegt hij, en de Heer vertraagt de belofte zijner toekomst, uit vers 4. De Heer vertraagt de belofte om weder te komen en een oordeel te brengen. De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dan neem ik eerst weer vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet. En de tussenzin gelijk enigen dat traagheid achten. Zo van, er zijn er enigen die de Heer laks vinden. Of er zijn er die denken dat de Heer zijn belofte om weder te komen uitstelt. Zo van, hij was morgens wakker en kijkt, besloten ze, nou nee, vandaag maar niet. Ja, hoe anders? Hoe ziet dat, zoiets er dan anders uit? Zo van, de Heer is traag. De Heer denkt elke dag weer van, ach, laat ik nog maar een dag wachten. Dat geloof je toch zelf niet, dat zo is. En Petrus zegt, nee, dat, zo is het ook niet. De Heer vertraagt de belofte niet. Nou, kort en goed, als hij die belofte om weder te komen niet vertraagt, dan kan je maar één conclusie trekken. Dat er een vaste datum voor staat. Dus. Er is toch geen andere optie mogelijk? Je vertraagt de belofte niet. Er staat dus een datum voor. Niks anders. Kun je de andere theorieën ook vergeten? Nou ja, ik ben er weer over tijd, maar vooruit. De andere theorie van, als wij niet eerst het evangelie brengen aan alle mensen, want het evangelie moet gepredikt worden aan alle volken, dan zal het einde komen. Als wij niet eerst het evangelie over de hele wereld brengen, komt de Heer niet weder. De variant van de Wycliffe-Bijbelvertalers.